Maar het mooie is dat die warmte die gaan we nu vervangen met warmtepompen. En die zijn ook nog eens veel efficiënter met energie. Dus een warmtepomp die maakt met dezelfde hoeveelheid energie wel 4 keer zoveel warmte als een cv-ketel. Dus we hoeven ook helemaal niet alle fossiele energie te vervangen door duurzame energie. We raken onderweg heel veel energiegebruik kwijt.
Ja.
Omdat we gewoon een efficiënter energiesysteem krijgen.
Welkom bij Money for Change, de podcast waarin we relevante ontwikkelingen en de rol van geld in het creëren van een eerlijke en duurzame wereld bespreken. Uiteraard willen we ook dat jij deel uitmaakt van het gesprek. Ga naar de link in de show notes om jouw vraag of idee met ons te delen. Laten we beginnen. Yes, daar zijn we weer. Een gloednieuwe aflevering Money for Change. Dit keer met mij, Sanne, als je host. En we gaan praten over een ultrabelangrijk en toch een beetje nerdy onderwerp. De energietransitie. Hoe komen we nou van een compleet fossiele energiehuishouding die draait op olie, kolen en gas naar een volledig duurzame energievoorziening met oneindige energiebronnen als zon, wind en water als basis? Nou, we zijn natuurlijk al wel een eindje op weg, maar misschien nog niet zo hard of zo ver als dat we zouden willen. En bovendien komen er continu nieuwe uitdagingen op ons pad. Zoals de verrechtsing van het politieke speelveld, waardoor alles wat met klimaat en duurzaam te maken heeft in een politieke verdomhoekje zit. Deze aflevering gaat over waar staan we nu, maar ook wat is de volgende fase in die belangrijke transitie en wat is nou de rol van geld hier ook in. We gaan in gesprek met Olaf van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, Mondvol, afgekort naar NVDE en een van de meest invloedrijke stemmen in het energiedebat de afgelopen jaren. Welkom Olaf.
Hallo.
En natuurlijk, zoals elke keer, is daar ook Hans Stegeman, hoofdeconoom bij Triodos Bank. Fijn dat je er bent, Hans.
Dankjewel, Sanne.
En we beginnen natuurlijk even met het opmerkelijke nieuws. En jij hebt iets meegenomen.
Ik heb zoals elke week weer wat meegenomen. Het is ook niet zo heel moeilijk om opmerkelijk nieuws te vinden deze tijd. Het eerste over de Nederlandse woningmarkt. Zoals er vorige week een onderzoek, het woononderzoek, dat komt één keer in zoveel jaar uit, waarin duidelijk werd dat steeds meer starters een huis alleen maar kunnen kopen met financiële hulp van de ouders. En een steeds groter bedrag en steeds vaker. En dat is hartstikke mooi voor die starters, maar het komt er wel op neer dat eigenlijk starters zonder geld nauwelijks in de Randstad meer iets kunnen kopen.
Ik zag dit, hè, Hans. Ik dacht, is dit nou nieuws? Dit is toch al heel lang
ja,
zo?
Ja, maar het is nog meer en groter. En dat zorgt er dus voor dat Dat wonen, dat was al lang geen neutrale markt, maar dat het steeds meer een klassemachine wordt. Hè? Dus degenen die geld hebben, die kunnen kopen. En als je een koophuis hebt, dan heb je vermogenswinst. En dan kan je dat later ook weer doorgeven aan de kinderen. En er was de afgelopen week natuurlijk ook tal van beleid op de huurmarkt.
Mm.
Waardoor het allemaal niet beter en toegankelijker wordt. En ik denk dat we toch eens een keer wat beter en dieper moeten nadenken over de woningmarkt. Het gaat niet over een vermogensmarkt. Hè? Dus het gaat over.
Het is de markt. Ja.
Het gaat niet over een markt. Het gaat over dat iedereen heeft recht om te wonen.
Ja.
En dat is een heel ander beginsel dan alleen maar te denken aan geld en vermogens en asset classes en dat soort dingen. Dus ik vind het, ja, je hebt helemaal gelijk. Het past in de trend, maar ja, het is toch wel extreem.
Eigenlijk een verslechtering van wat we al wisten.
Het gaat over hele grote groepen tot minder toegang tot de koopwoningmarkt. En we weten, de private huurwoningmarkt is ook heel lastig. De sociale woningmarkt, daar staan de wachtrijen.
Ja.
Dus het probleem wordt niet opgelost. En nou ja, ook de voorjaarsnota vorige week geeft nou niet echt aanleiding om te denken dat dit kabinet een oplossing gaat vinden.
Ja.
Ik dacht een keer
heb je
een ander
meer
onderwerp.
Opbeurend
ja, ik heb nog wel meer opbeurend. Ik dacht, ik was van het weekend, hoe is het nou toch met de handelsoorlog?
De handelsoorlog.
We hadden het over een wereldhandelsoorlog. En nu hebben we het vooral over een handelsoorlog die zich concentreert tussen de Verenigde Staten en China. Terwijl de rest van de wereld ook gewoon
tarieven
heeft.
Maar het kan elke dag veranderen. Hè,
het kan elke dag veranderen, ja. En toen ik dit gisteren opschreef, toen dacht ik nog van ja, we zien wel de eerste economische effecten. Maar dat was voor gisteren. Ik heb het eerste paasdag gedaan. Het is nu dinsdag na Pasen.
Als mensen dit luisteren is het alweer woensdag. Dus
ja, maar
dan
is
de wereld weer helemaal anders.
Ja, dat weet je dus niet. En nu zag je dus weer, dus het gaat nu niet meer om een handelsoorlog, maar gewoon over de nieuwe tweets van Trump. En dat was gisteren en dat is vandaag ook nog wel op markt. Dat je ziet dat de druk op de centrale bankier van Amerika, dus Jay Powell, de voorzitter van de Fed, het Amerikaans stelsel van centrale banken, heeft hij gezegd van, jij moet de rente verlagen. Eigenlijk heeft Trump dat gezegd. Terwijl de meeste economen denken, hey, handelsoorlog. Handelsoorlog betekent als je tarieven gaat invoeren zoals de Verenigde Staten, dan wordt alles wat je importeert duurder.
Ja.
Betekent hogere inflatie. En wat moet je doen als centrale bankier als de inflatie omhoog gaat?
Geen idee, Hans. Vertel het.
Kijk, ja.
Wat moet je doen?
De rente verhogen. Maar Trump zegt, ik wil de rente verlaagd hebben, want lagere rente is beter voor investeringen, is beter voor de groei.
Ja, want dan is het makkelijk om geld uit te geven en dan gaan mensen geen geld oppotten.
Ja. En dus we zien eigenlijk weer een nieuwe ronde hiervan. Ik vermoed dat we dit nog de hele tijd gaan zien. En we zien ook vaak bij Trump, en dat is wel een patroon, zagen we ook bij de handelsoorlog, maar zien we nu denk ik ook wel weer, eerst heel hard roepen. De markten schrikken gigantisch.
Ja.
Dan iets terugnemen, maar nog steeds erg laten. Dan denk ik, het valt toch wel mee, maar het valt helemaal niet mee. Ja. En ondertussen neemt de onzekerheid alleen maar toe in die markten. En zien we ook de eerste nieuwe ramingen. Hè, want we zijn nu al een paar weken bezig met het spel. Dus de eerste nieuwe voorspellingen voor de economische groei wereldwijd gaan omlaag. Het wordt allemaal wat somberder.
Ja.
En wat je dan vanzelf krijgt.
Maar ondertussen heeft Trump wel gewoon al een week lang headlines. Dus dat is natuurlijk zijn doel.
Ik denk voor zijn ego gaat het heel goed, ja. Ja, als dat een meter zou zijn, dan is het echt fantastisch, ja. Ja. Ik had ook nog iets, en dat is misschien een overloopje naar het onderwerp, dat als je het goed leest, een bemoedigend bericht, want de oorsprong is niet bemoedigend. BP, dus British Petroleum, heeft zijn strategie gewijzigd.
Ja, dat is een van de grootste private oliebedrijven.
En heeft gezegd, wij gaan eigenlijk vol op fossiel en gaan minder duurzaam doen. Maar nu hebben vorige week bij de aandeelhoudersvergadering een kwart van de aandeelhouders daar tegen gestemd.
Ja.
En gezegd van, dat vinden wij toch niet zo'n goed idee. En dat is toch wel bemoedigend, moet ik heel voorzichtig zeggen, dat er in ieder geval nog steeds aandeelhouders zijn die belang hechten aan een duurzame koers van deze grote oliebedrijven. Nadeel is alleen dat ze er niet zo heel veel van aantrekken.
En BP, dit past in een rijtje, want er zijn ook andere oliebedrijven. Jij weet het wel, Olaf.
Shell.
Die al hun klimaatambities verlaagd hebben.
Ja,
ik heb daar geen nauwkeurig onderzoek naar gedaan. Maar volgens mij zijn er ook olie- en gasbedrijven die hun klimaatdoelen hebben aangescherpt. Bijvoorbeeld Total heeft volgens mij de ambities omhoog gedaan.
Ja.
Dus je moet ook altijd wel heel goed kijken wat er achter de headlines verscholen gaat. Het punt is denk ik eerlijk gezegd vooral dat we ervoor moeten zorgen dat je gewoon geen rijk bedrijf meer kunt worden met winning van olie en gas. Ja. En dat je wel een gezond bedrijf kunt worden door op duurzaam te bouwen.
Ja.
Dus ik vind uiteindelijk vooral dat waar we de aandacht aan moeten geven. En uiteraard moet je ook binnen die bedrijven proberen zoveel mogelijk de goede kant op te sturen.
Ja.
Maar uiteindelijk moeten we met z'n allen zorgen dat olie- en gaswinning gewoon niet meer rendabel is.
Dus voor jou zou dit pas goed nieuws zijn geweest als op de aandeelhoudersvergadering tegen de koerswijziging van BP was gestemd, omdat het minder winst betekent als ze alleen voor fossiel gaan.
Ja, dat zou prachtig zijn.
Je
pakt ons geld af met al je olie- en gaswinning. Dat
precies,
zou mooi zijn.
Ja, daar zijn we nog niet.
Zijn we nog niet.
Maar het is een prachtig bruggetje, Hans, naar het onderwerp van vandaag. Olaf, kan jij denk ik in de eerste plaats proberen te schetsen, waarom moeten we het hierover hebben? Energietransitie, dat speelt zich gewoon een beetje af zo. Ergens waar wij het niet kunnen zien, maar waar moeten we het hier over hebben? En moet iedereen zich hier eigenlijk drukker over maken?
Ja, in de eerste plaats draait onze hele wereld op energie. Moet je kijken wat er gebeurt als een woonwijk in Nederland 3 uur geen stroom heeft. Dus onze hele samenleving is gebouwd op een goed functionerend energiesysteem.
Gebeurt nog niet zoveel in Nederland?
Nee, gelukkig niet. Daar zijn we ons dus ook helemaal niet zo van bewust, dat energiesysteem. Mijn schoonfamilie woont in Indonesië. Daar zijn mensen zich veel bewuster van het energiesysteem, omdat je er namelijk niet altijd op kunt rekenen. Ja. Dus daar heb je ook prepaid stroomcontracten bijvoorbeeld van energiebedrijven, omdat ze niet op kunnen rekenen dat hun klanten altijd de energierekening kunnen betalen. Oh, dus eigenlijk een hele grote verworvenheid. Alleen die grote verworvenheid is met een hele hoge prijs gekomen. En die hoge prijs die heet in de eerste plaats voor mij klimaatverandering.
Mm.
Dus het verbranden van fossiele energie is de grootste aanjager van klimaatverandering. Naast uiteraard andere dingen zoals een grote veestapel die daaraan bijdragen. Maar energie is de grootste bijdrage aan klimaatverandering. Maar we zijn ook afhankelijk van hele vervelende landen voor onze import van fossiele energie. Het zijn dictaturen uit het Midden-Oosten.
Ja.
Met Europese euro's betaalt Poetin zijn bommen op Oekraïne. De grootste exporteur van aardgas, vloeibaar aardgas naar Europa, dat is tegenwoordig de Verenigde Staten. Dus we zijn nu ook zelf met ons energiesysteem afhankelijk van de grillen van Donald Trump.
Daar zijn we trouwens heel snel geswitcht, toch? Zou je zeggen, van Russisch naar
We zijn van Poetin naar Trump gegaan. En we zijn trouwens nog steeds voor een deel een klant van Poetin gebleven. Dat zou je bijna vergeten, maar we kopen nog steeds best veel fossiele energie uit Rusland.
Ja.
Maar inderdaad, we zijn voor een deel van Poetin naar Trump gegaan.
Ja, nou, dat is ook niet een hele grote verbetering.
Nee. En daar zijn we ons denk ik ook bewuster dan ooit van geworden.
Ja.
Dus dat zijn een aantal dingen waar we vanaf moeten. En aan de andere kant zit er een enorme belofte volgens mij in die groene technologie. Ja. Wat in mijn ogen de ruggengraat van dat nieuwe energiesysteem is. Om ons leven veel beter, aangenamer te maken. Ja. En voor energie te zorgen zonder klimaatverandering. Ja.
Hey, ik zei het net al in de intro, hè, van we zijn al best wel even op weg. Het is niet dat we vandaag starten in Nederland. Er is al van alles gebeurd. Kun jij kort uitleggen waar staan we op dit moment in Nederland? Wat is er allemaal al gedaan?
Ja, nou, we hebben dit jaar bijna een kwart van onze energie aan duurzame bronnen. Dus dat is hoe ver we zijn.
Energie, niet elektriciteit.
Nee, energie. Alle energie. Dus inderdaad, voor de liefhebbers, energie heb je eigenlijk in drie vormen. Je hebt elektriciteit, dat is ongeveer een vijfde van het energiesysteem. Je hebt warmte, dat is ongeveer de helft. En de rest, dat zijn brandstoffen voor bussen, auto's, taxis, et cetera.
Mm-hmm.
Dus die drie dingen samen, dat is energie. En van al die energie samen is bijna een kwart uit duurzame bronnen dit jaar. En dat is eigenlijk best wel goed gegaan de laatste jaren. Want 12 jaar geleden was dat nog 4,5%. Dus we zijn in 12 jaar tijd maal 5 gegaan met ons aandeel duurzame energie. Die 4,5% was natuurlijk erg treurig laag.
Mm.
Dat was toen in Nederland ook een van de redenen om een energieakkoord met elkaar te sluiten. Dus afspraken tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties om dit te gaan veranderen.
Dat is 2013, hè?
Ja, 2013. Ja. Ja.
Ja. Ja, daar heeft Triodos ook nog aan meegedaan.
Ja, in 2018 hebben we natuurlijk klimaatakkoord. Ja. Dat is de opvolger daarvan, zou je kunnen zeggen.
Ja, klopt.
Ja. Ja. Daar hebben we vooral aan meegedaan.
Dus energieakkoord was echt de aanjager.
Ja, voor mij is dat echt het begin van de serieuze energietransitie in Nederland. Daarvoor gebeurt natuurlijk ook wel eens wat. Daardoor hadden we in ieder geval 4,5% duurzame energie. Maar echt systematisch energie besparen, duurzame energie opwekken. Dat is gegroeid sinds het energieakkoord. En je ziet dus dat het werkt in 12 jaar tijd maal 5.
En als je nou terugkijkt naar dat succes, hè, wat zijn dan de belangrijkste factoren waar je dan nu op zou moeten kunnen bouwen?
Wat vooral heel goed is gegaan is eigenlijk alles met een stekker. Dus elektriciteit. Dus meer dan de helft van alle stroom komt uit hernieuwbare bronnen. Dus zon- en windenergie hebben een enorme impuls gekregen. Dat kwam aan de ene kant omdat de overheid daar gewoon heel goed en ook voorspelbaar beleid voor voerde. En aan de andere kant, doordat er steeds meer vraag naar zonnepanelen en windmolens kwamen wereldwijd, ging de prijs van die technieken steeds omlaag. Dus dat is, wat iedereen ooit met economie heeft geleerd als de leercurve. Naarmate je meer van die apparaten en producten maakt, worden ze beter en goedkoper. Dus dat is een hele belangrijke kracht die in de marktopgang is gebracht. Maar het begon in Nederland wel echt doordat de overheid ook systematisch beleid ging maken om die investeringen mogelijk te maken.
Ja.
En daarnaast zie je zeker de laatste jaren dat de andere kant van het elektriciteitsnet, namelijk de gebruikers van elektriciteit, ook zijn overgestapt op elektrische auto's. We hebben net vorige week de mijlpaal gehad dat er meer dan 1 miljoen auto's met een stekker in Nederland zijn. Die zijn niet allemaal volledig elektrisch, maar het grootste deel is volledig elektrisch. En de rest is plug-in hybride, dus heb je twee systemen er eigenlijk in.
Ja.
Maar dan kun je ook zo 80 kilometer elektrisch mee rijden.
Ja.
Dat is een enorme vlucht van het aantal warmtepompen dat is verkocht. Dus gebruik je geen cv-ketel om je woning te verwarmen.
Die is doorgaans lastiger, hè? Warmte. Om dat duurzaam te organiseren.
Ja, tot nu toe is dat een stuk langzamer gegaan. Ja. Maar bijvoorbeeld die warmtepomp, die zie je nu dus ook snel groeien. Dus vorig jaar zijn er ruim 100.000 mensen die een warmtepomp hebben gekocht in Nederland. Nou, dat is best wel veel. Dus als je dat gewoon jaar in, jaar uit blijft herhalen, dan verandert het echt. En ook dan geldt weer die leercurve. Al die spullen die worden steeds beter en goedkoper.
Mm-hmm.
Sommige mensen die zijn heel somber dat het allemaal niet gaat lukken, omdat we nu het laaghangend fruit hebben gehad of zo. Maar dat is helemaal niet zo. Ten eerste waren zon en wind 12 jaar geleden helemaal geen laaghangend fruit, want dat was eigenlijk best wel duur.
Ja.
Het is steeds goedkoper geworden.
Ja.
Iedereen met een appelboompje of een bramenstruik in de tuin weet ook dat er elk jaar nieuw laaghangend fruit is. Dat geldt ook in de energietransitie.
Ja.
Maar het mooie is dat die warmte, die gaan we nu vervangen met warmtepompen. En die zijn ook nog eens veel efficiënter met energie. Dus een warmtepomp die maakt met dezelfde hoeveelheid energie wel 4 keer zoveel warmte als een cv-ketel. Dus we hoeven ook helemaal niet alle fossiele energie te vervangen door duurzame energie. We raken onderweg heel veel energiegebruik kwijt.
Ja.
Omdat we gewoon een efficiënter energiesysteem krijgen.
Ja, en jij refereerde er al even aan. Hè? Want als je kijkt naar wat er in de media wordt geschreven over energietransitie, dan zie je toch vooral de obstakels terug. Hè? De netcongestie is zo'n mooie term. Allerlei lokale weerstand, maar ook gewoon heel concreet een gebrek aan uitvoerend personeel, technisch personeel. Al die obstakels. Als jij daar nu naar kijkt, hè, wat zie jij dan als de grootste obstakels? Of zitten die obstakels eigenlijk veel meer in beleid?
Ja, het is allebei. Dus het is een hele complexe grote verandering waar we ook nog wel 25 jaar zoek mee zijn, denk ik. Zou ik liever hebben dat we over 10 jaar volledig duurzaam waren. Maar ik denk dat we er 25 jaar over gaan doen.
Ja.
Omdat het inderdaad weer barstig is. En een van die dingen is dat je al die... Het zijn duizenden projecten, de energietransitie. Het zijn niet, het zijn niet 10 grote knallers en dan ben je klaar. Het zijn echt duizenden projecten. En al die projecten hebben een vergunning nodig. Die hebben ruimte nodig. Die hebben inderdaad netaansluiting nodig. En vergunningverlening in Nederland duurt vaak 10 jaar of meer. Dus dat is alleen al zo'n ding. En ook door stikstof, ook het bouwen van volledig emissieloze projecten veroorzaakt tijdens het bouwen een heel klein beetje stikstof. Dus ook dat is weer iets waardoor projecten nu zo 2 jaar vertraging oplopen. Dus die uitvoering die is gewoon heel weerbarstig. En daardoor zullen we ook de hele tijd dit soort krantenkoppen blijven krijgen.
Ja.
We hebben kranten ook wel een lichte voorkeur voor een negatieve kop. En er zijn ook wel partijen die het prettig vinden om in negatieve koppen te communiceren.
Ja.
Dus het is ook soms goed om eventjes één laagje dieper te kijken en dan weer te zien wat er allemaal wel lukt. Want er lukt heel veel. Maar dat is een van de belangrijke dingen, die praktische zaken in de uitvoering. Die vinden mensen natuurlijk ook vaak een beetje saai. Dus het is niet zo meeslepend om nou te zorgen dat de vergunningsprocedure een jaar sneller gaat. Maar dat helpt wel enorm.
Jij zei net, een van de succesfactoren was een consistent beleid.
Ja.
Ik denk dat dat nu een minder grote succesfactor is. Of is het ook maar een negatieve krantenkop?
Nou, ik denk dat nog steeds 90% van het beleid eigenlijk nagenoeg ongemerkt gewoon doorgaat.
Ja.
Maar er zijn ook een paar rukken aan het stuur gegeven, in mijn ogen de verkeerde kant op. Dus we zouden mensen plicht een warmtepomp laten kopen als een cv-ketel versleten is vanaf een bepaald jaar. Daar hebben ook allerlei fabrikanten hun productie op aangepast. Want Nederland produceert heel veel warmtepompen. Sommige technologie importeren we, maar deze maken we eigenlijk zelf. Dus die warmtepomp die komt niet uit China. En die warmte die komt ook niet uit Rusland of Amerika. Maar die komt uit Houten en uit Apeldoorn en uit Tiel.
Prachtig voorbeeld van groene industrie van
absoluut.
De toekomst.
Ja. En al die fabrikanten die hebben opgeschaald. Die hebben allemaal een productielocatie bijgebouwd. Omdat ze wisten dat die verplichting eraan kwam. En de regering ook vroeg, als ik die verplichting opleg, dan wil ik wel weten dat jullie kunnen leveren.
Ja.
Ja, dat was een Hugo de Jonge was dat. Dat is een redelijke eis.
Ja.
Maar nu hebben zij dus opeens wel fabrieken uitgebreid. Maar die verplichting die is door de shredder gegaan. Dus dat is zo'n voorbeeld van de ruk aan het stuur die slecht is. Ander voorbeeld is mensen met zonnepanelen thuis. Weergaloos succes. En 3 miljoen huizen in Nederland met zonnepanelen. Dus geen land ter wereld met zoveel zonnepanelen als Nederland. Terwijl we natuurlijk niet de meeste zon hebben. Wij vonden ook dat die regeling die dat mogelijk maakt, de salderingsregeling, echt te royaal was geworden. Omdat die zonnepanelen steeds beter en goedkoper worden, hoef je echt niet dezelfde overheidsvoordelen te geven.
En ze lagen vaak natuurlijk ook op daken van koophuizen van mensen die het al best goed hadden.
Ja, en dat is op zich voor het klimaat maakt het niet uit of het probleem wordt opgelost door rijke of door arme mensen. Maar dat is zeker wel een factor. En de kosten van die regeling die werden ook gedragen door de mensen zonder zonnepanelen. Dus wij vonden ook dat het steeds oneerlijker begon uit te pakken. Dus wij waren voor een stapsgewijze verandering.
Ja.
Zodat mensen ook de kans kregen om meer van hun zonnestroom zelf te gebruiken als de zon schijnt. En op andere momenten een beetje te dimmen. Alleen toen zei de politiek, dat doen we niet. Dus we houden de regeling gewoon zoals die is.
Ja, en het interessante hier is dat het eigenlijk kwam vanuit zeg maar de linkse flank.
Ja,
GroenLinks PvdA.
Samen met de Boer-Burgerbeweging.
Ja.
Die zeiden toen, we willen die regeling houden zoals het is. Daar waren we het niet mee eens. Maar goed, dachten we, pech. En misschien komt u weer terug. Maar toen radicaliseerde de politiek weer precies de andere kant op. En zeiden, we gaan hem niet stapsgewijs afbouwen, maar we doen het in 1 keer.
Ja.
Ja, nu is iedereen in paniek, want de zonnestroom die je straks zelf gebruikt, die levert je iets van 30 cent per kilowattuur op. Dus dat is een gouden business case. Maar de zonnestroom waar je zelf niks mee kunt, kunnen waarschijnlijk ook heel veel andere mensen niks mee. Dus die stroom die is waarschijnlijk nagenoeg niks waard.
Ja.
Dus als je het zelf gebruikt is 30 cent per kilowattuur. Anders is het 0 cent per kilowattuur of een half.
Ja.
Dus dat is een enorm groot prijsverschil. En daardoor zullen mensen dus veel slimmer met stroom omgaan. Dat verwacht ik wel. Alleen ik vind die klap veel te hard. Want mensen hebben een investering gedaan met de verwachting dat het rendabel zou zijn. En het blijft nog wel net aan rendabel. Maar wel terugverdientijd van 15, 20 jaar.
Ja, en dat zie je op andere vlakken ook, denk ik. Hè? Dat consumenten bepaalde keuzes hebben gemaakt. Ook met elektrische auto's.
Ja.
En dat dan toch weer teruggedraaid wordt.
Ja. Dus dat zijn voorbeelden waar de politiek inderdaad geen betrouwbaar, voorspelbaar beleid heeft gevoerd.
Maar eigenlijk hoor ik jou ook wel zeggen van dat is allemaal wel zo. Maar je begon te zeggen met het antwoord 90% gaat gewoon door.
Ja.
Dus dit zijn in jouw ogen volgens mij dingen die niet gewenst zijn en die je liever niet wil hebben. Maar de transitie gaat gewoon verder.
Ja, die gaat zeker verder. Dat, Dat verwacht ik zeker. Dus dat vind ik zelf ook wel tussen alle kommer en kwel die je soms hoort, ook vanuit klimaatactivisten.
Ja.
Ondanks dit alles koerst Nederland af op een halvering van zijn CO2-uitstoot in 2030. Ook met dit kabinet. Ten opzichte van 1990 wordt dit altijd uitgerekend. Dus sinds 1990 is onze economie in 2030 waarschijnlijk ongeveer verdubbeld. En die verdubbelde economie veroorzaakt nog maar de helft van de uitstoot van broeikasgassen. Ja, dat is niet goed genoeg, maar het is eigenlijk best wel een prestatie.
Mm.
En dat is dus ondanks dit soort maatregelen. Dus de hoofdstroom gaat door.
Alleen de politiek kan hier en daar dus, wat jij zegt, een ruk aan het stuur geven en dan net weer vertragen.
Ja.
Waar ik het toch nog wel even met jou over wil hebben, en dan gaan we naar de toekomst kijken, is het stuk draagvlak. Jij vertegenwoordigt natuurlijk ondernemers in de energietransitie. Als je dan kijkt naar waar we nu staan, na ongeveer 15 jaar dat die transitie op gang is gekomen, hadden jullie op een andere manier om moeten gaan met draagvlak in de samenleving? Of vind je dat dat goed is gegaan? Ik ben wel heel benieuwd.
Nee, ik vind sowieso dat alles wat we hebben gedaan hadden we ook beter kunnen doen. Dat is achteraf natuurlijk ook wat makkelijker gezegd dan als je er nog middenin
zit.
Zeker,
ja.
Dus die bedrijven die zijn in de eerste plaats enorm gaan investeren. In Nederland wordt er jaarlijks zeker 25 miljard euro geïnvesteerd in de energietransitie. Dus dat zijn echt 10.000 mensen die hun dagelijks werk aan de energietransitie hebben.
Mm-hmm.
25 miljard is heel veel geld. Maar het gaat niet om geld alleen. Het gaat ook niet om technologie alleen. Dus er is ook altijd heel veel aandacht voor techniek. En ook wat iedereen vindt van techniek A, B, C of D.
Ja.
Maar het gaat ook om hoe ga je om met mensen die in de omgeving van projecten wonen bijvoorbeeld. En de zon- en de windsector die hebben daar eigenlijk hun nek enorm uitgestoken, vind ik. Want die hebben participatiegedragscodes opgesteld.
Ja.
En ze allemaal afspraken maken over het inspraakproces voor mensen.
Ja.
Maar ook over het financieel meeprofiteren. Dus mensen die in de buurt van een zon- of een windpark wonen, die krijgen tientallen, soms honderden euro's per jaar. Ja, als een soort compensatie. En dat is geen wettelijk verplichte compensatie. Hè? Als er een schoenenfabriek bij jou in de buurt komt, dan krijg je dat niet. En als er een zon- of een windproject komt, dan krijg je het wel.
Ja.
En er is zelfs afgesproken dat we streven naar 50% mede-eigendom van de omgeving van zon- en windprojecten. Dus ook denk ik geen enkele andere sector die zo'n afspraak heeft vastgelegd.
Ja.
En dan nog is het niet zo dat de buurt van Varen uittrekt als het feest van de energietransitie in de wijk komt. Ook dan heb je nog steeds verzet.
Ja.
Maar dit zijn wel hele serieuze pogingen om het te verbeteren.
Ja. Ja. Ja, het is wel interessant ook wat jij zegt, hè, dat je toch wel een dubbele standaard hebt als je een bedrijventrein in de buurt krijgt met van die ontzettend lelijke distributiecentra. Ja, word je daarvoor gecompenseerd? Krijg je dan een deel van de winst?
Ja, nee, zeker niet.
Nee.
Laat staan dat het in een sectorcode is afgesproken met handtekeningen.
Maar eigenlijk mag je zou je dan zeggen, daar moet je dat ook doen. Toch?
Dat zou wel mooi zijn,
Ik snap je antwoord. Ja. Hè? En ook vanuit de positie waar je staat. Maar wat mij nog wel bezighoudt is van in termen van beleid, overheidsbeleid, hadden we niet veel meer moeten inzetten eerst op het verduurzamen van de woningvoorraad, op andere dingen die voor veel meer draagvlak kunnen zorgen voor mensen voor de energietransitie. Dus dat is echt overheidsbeleid, dat is niet de rol van de sector. Ik denk dat dat nog wel eens, denk ik wel eens, nog wel een gemiste kans is. Of in plaats van stekker auto's, beter openbaar vervoer. Dat soort keuzes die zeker niet bij bedrijven liggen, maar wel ervoor kunnen zorgen dat mensen denken, nee, het is ook voor veel meer mensen een beter leven.
Ja, het is denk ik in ieder geval heel sterk altijd gestuurd op de laagste kosten per vermeden ton CO2.
Ja.
Zeker met Erik Wiebes als minister, die had dat als hoofdregel. Die zei, liefde gaat door de maag en draagvlak door de portemonnee. Dus we moeten zorgen dat we die megatonnen CO2 zo goedkoop mogelijk reduceren.
Ja.
En dan zijn juist aanpassingen aan de woning zonder de duurste CO2-reducties.
Ja, dat was een hele technische benadering.
Het is heel technisch, ja. Ja, bijvoorbeeld zon- of windprojecten of andere projecten die iets extra's doen om het aangenamer te maken voor de omgeving, die krijgen daar geen extra vergoeding of iets dergelijks voor.
Nee.
Dus ik denk dat we veel meer de hele tijd moeten kijken naar de mix van economie, technologie en sociaal en gedragsverandering. En als je dingen kunt doen die gewoon je leven tastbaar aangenamer maken, dan verdienen die wel een streepje voor.
Dat doet het wel goed.
Ja,
zeker. Fijn dat jij geschetst hebt waar we nu op dit moment staan. En toch wel, zoals jij het zegt, heel optimistisch beeld. Want die transitie gaat gewoon voort. Als je nu 5 jaar vooruit kijkt, wat zijn dan de belangrijkste ontwikkelingen die nu op de rol staan? Waar we nu heel hard aan moeten gaan trekken?
Ja, wat dus heel goed is gegaan, dat is het verduurzamen van de bestaande elektriciteitsvraag. En waarom je nu ook af en toe negatieve berichten over windparken op zee ziet, wat in Nederland tot nu toe eigenlijk heel goed ging, of ook over zonne- en windprojecten op land, is dat die extra elektriciteitsvraag er niet komt. En elektriciteitsvraag stimuleren is geen doel op zich natuurlijk, maar het stimuleren van elektriciteitsvraag voor elektrische auto's en warmtepompen is dat wel.
Ja.
Omdat je dan minder brandstof en minder aardgas nodig hebt.
Dus je bedoelt die parken produceren eigenlijk meer dan wat ze kwijt kunnen.
Dus meer dan de helft van alle stroom komt nu uit hernieuwbare bronnen, grotendeels zon en wind. Zoals iedereen weet, gaan die volstrekt hun eigen gang en trekken zich niks aan van wanneer wij stroom nodig hebben.
Ja.
En het effect daarvan is dat vorig jaar er ruim 900 uur waren waarin er meer zon- en windproductie was dan de totale elektriciteitsvraag van Nederland tijdens die uur. Dus dat is ruim 5 weken. En ik verwacht dat dit jaar iets van 1200 uur zal zijn of zo.
Mm-hmm.
Dus op zich die 1200 uur is eigenlijk 1200 uur happy hour voor elektriciteitsklanten. Want als je dan stroom gebruikt, dan is die nagenoeg gratis. Of soms krijg je zelfs toe als je dan stroom afneemt.
Ja.
Dus als die stroomvraag gaat groeien, dan wordt het ook weer rendabel om zon en wind bij te gaan bouwen. Maar die stroomvraag die groeit eigenlijk nauwelijks.
Mm.
Terwijl we dus wel heel veel extra elektrische auto's en warmtepompen hebben. En voor groot deel komt dat ook door goede dingen. Zoals LED-verlichting is veel efficiënter. Koelkasten en wasmachines worden dankzij de Europese Unie iedere keer weer een beetje zuiniger. Dus alle extra elektriciteitsvraag van die elektrische auto's en warmtepompen wordt eigenlijk gecompenseerd door efficiëntiewinst op andere plekken.
Ja.
Dus dat is goed. Alleen, we weten ook dat bijvoorbeeld als de industrie echt wil gaan verduurzamen en van fossiel af wil, dan moeten zij de switch maken naar elektrische warmtepompen voor de industrie.
Ja.
Dat zijn hele grote beesten die heel veel stroom vragen.
Ja.
Zoals bijvoorbeeld Tata Steel, onze nationale, het is geen nationale, maar de staat
van de nationale uitstoot.
Indiaanse staalfabriek.
Dus de nationale kampioen in energiegebruik. Als Tata Steel een groene staalfabriek zou willen worden, dan hebben zij ongeveer een kwart van alle stroom nodig die heel Nederland nu gebruikt.
Ja.
Maar zitten we dan dus, wat je zegt, is voor een deel zitten met een timingsprobleem.
Ja.
Van, er is wel meer aanbod, maar er is nog te weinig vraag. En, en als die vraag wordt opgeschaald, dan wordt die misschien wel zo groot dat we dan weer in de problemen komen. Wat zou daar, want Sanne vroeg naar de komende 5 jaar, wat zou dan daarin moeten gebeuren om die mismatch voor elkaar te krijgen?
Ik denk dat we de energietransitie dus voor het grootste deel zijn begonnen door duurzame stroomproductie te bevorderen. We moeten sowieso breder kijken dan alleen stroom, maar het belangrijkste verschuiving die we moeten maken is dat we niet meer naar de aanbodkant moeten gaan volgens mij, maar helemaal naar het eind van de productieketen. En we moeten gaan zorgen dat er groene eindproducten gestimuleerd gaan worden. Dus als je bij dat voorbeeld van staal blijft, ik geloof dat iets van 1/6 van al het staal in Europa naar de auto-industrie in Europa gaat.
Ja.
Dus stel nou dat je zorgt dat auto's een toenemend percentage groen staal moeten gaan gebruiken als die uit de fabriek in Europa rollen. En op een gegeven moment voor 100% verplicht uit groen staal moeten bestaan.
Ja.
Dan komt er een enorme vraag naar groen staal voor alle staalfabrieken die er in Europa zijn. Dan hoef je daar dus ook geen zorgen meer over te hebben. En als die staalfabrieken zeker weten dat ze groen staal kunnen verkopen, dan moeten ze het gaan maken. En om dat te kunnen doen, hebben ze 100% zeker stroom van windparken op zee nodig.
Ja.
Dus dan ontstaat er ook weer een business case voor de leveranciers van duurzame stroom.
Ja.
Dus we zijn denk ik aan het begin van de keten begonnen om te zorgen dat er schaal et cetera kwam. En we een begin maken. En nu moeten we volgens mij naar de andere kant van de keten en zorgen dat die groene eindproducten gaan komen.
Ja, hier ben ik het helemaal mee eens. Ik zit dan wel te denken aan het kabinetsbeleid. Dus en daar ben ik het ook mee eens. Het kabinet wil maatwerkafspraken maken met de
industrie,
grootste uitstoters. Ja. Ik roep al jaren, dat is niet de beste oplossing. Want je moet kijken naar wat de markt nodig heeft. En je moet de markt veranderen. En dan volgen die producenten vanzelf wel.
Ja.
Of je kan ook nog eisen stellen aan een soort productie. Dat kan ook nog een soort staalproductie dat je wel wil hebben. Dat kan ook.
Ja.
En dan laat je daar bedrijf op intekenen. Maar dat is dus ook wat jij wel.
Ja, en ik denk eigenlijk dat dus het ontbreken van die markt voor groene producten ook de belangrijkste reden is dat die maatwerkafspraken maar weinig succesvol zijn geweest.
Ja.
Er is er eentje wel succesvol met Nobian. Dat levert ook meteen een halve megaton CO2-reductie op.
Wat maken die?
Zout.
Oh, oké. Okay.
En dat is bijvoorbeeld heel een belangrijk basisingrediënt voor de chemie.
Ja.
Dus één maatwerkafspraak zorgt wel voor een halve megaton CO2-reductie. Dat is best wel veel. Maar ik denk dus dat die groene markt, als die daar komt, dan gaat de industrie ook om. En dan gaan we ook zien of die bedrijven in Nederland concurrerend zijn of beter in Spanje of in Zweden.
Jij zit natuurlijk met al die ondernemers in de NVDE. Als jij nou 2, zeg maar, hele spannende innovaties mag noemen die, nou ja, de komende
tijd. Spannende innovaties.
Ja, ja, nee, dat, toch? Ja. Ja, dat maakt het wel, juicy. Die de komende tijd van de grond moeten komen. Wat zijn dan jouw, zeg maar, meest juicy innovaties? Mag dat niet zo zeggen, Hans? Je bent,
nee, nou, voor mij mag het wel, ja. God, ja, nee. Ja, prima.
Nou ja, sowieso een heel deel van die energietransitie dat is gewoon het verbeteren van dingen die er al zijn. Dus eigenlijk haal ik daar persoonlijk een heel groot deel van mijn optimisme uit. Dat de dingen die we al lang kennen steeds beter worden. Dat is waar denk ik het levendeel van gaat komen. En dan zijn er ook allerlei innovaties. Dus wat ik bijvoorbeeld heel cool vind, is dat we nu gaan proberen om in Nederland 100% circulaire lichtgewicht zonnepanelen te gaan maken. En ook zonnecellen die zijn geïntegreerd in bouwmaterialen.
Oh, wauw. Dus dat je dakpannen of je dakleien, daar zitten dan al cellen in.
Ja. Dus sowieso is het heel mooi dat het 100% circulair is en dat het in Europa geproduceerd wordt. Ja. Maar het is ook heel mooi dat ze, de simpelste versie is dat ze lichtgewicht panelen maken, waardoor allerlei transportloodsen met een zwakke dakconstructie opeens ook geschikt worden voor energieopwekking. Maar nog cooler is dat je dan ook ramen, gevels, asfalt, weet ik veel wat, alles, letterlijk elk oppervlak dat je hebt, kan daarmee een energiecentraletje worden. En je kunt er ook nog design in toepassen. Dus je kunt er ook nog mee proberen de omgeving mooier te maken. Dus nou, dat vind ik echt heel cool.
Dat klinkt echt gewoon juicy, Hans.
Dat is wel cool. Ja, ik zit, dan zit dus naast PFAS zitten ook overal zonnecellen in de grond.
Maar goed. Ja, zo kan je hem ook zeggen.
Ja, die vind ik heel mooi. En waar ik nu echt heel veel beweging zie, is op allerlei vormen van opslag.
Ja.
En wat ik een heel leuk voorbeeld vind is, je hebt ecodorp Boekel, een dorpje in Brabant, waar bewoners zelf het initiatief hebben genomen om een energiepositieve wijk te maken met allemaal biobased bouwmaterialen en andere dingen waar bij groene mensen het hart sneller van gaat kloppen, denk ik.
Ja.
Maar het coole is dat zij ook uiteraard zonnepanelen op hun dak hebben, maar in het midden van die wijk staat een ronde silo waar ze oude staalslakken, dus restafval uit de staalindustrie, hebben gezet.
Ja.
Dat maken ze 500 of 600 graden warm in de zomer met de zonne-energie van hun eigen zonnepanelen. Daar hebben ze een lokaal warmtenetje op aangesloten, waarmee ze die warmte er weer uithalen om in de winter die woningen te verwarmen. Dus zij hebben echt jaar rond baat bij hun eigen zonne-energie.
Ja.
Terwijl het moeilijke natuurlijk van de zon is dat die er precies is wanneer de energievraag laag is. Maar omdat zij dus die warmtebatterij hebben neergezet, kunnen zij het hele jaar door.
En, die techniek, dan ook nog een batterij met restmateriaal.
Met restmateriaal. Ja. En dit klinkt misschien ook een beetje schattig, maar dit is ook echt heel serieus. Dus bijvoorbeeld, er is ook een fabriek, ik zal niet al te veel merknamen noemen, maar er is ook een fabriek die borrelnootjes en chipjes met deze techniek gaat verwarmen.
Ja.
Dus ook in het verduurzamen van de industrie zullen dit soort warmtebatterijen, denk ik, een rol gaan spelen.
Ja.
Dus iedereen kent de batterij als dat ding in je elektrische auto of je telefoon, maar dit is ook een batterij die warmte vasthoudt.
Ja. Nee, ik vind het nog één opmerking met mij. Ik vind het fantastisch, al die innovatie. Hè? Maar wat mij nog wel bezighoudt, je zei het over, als de prijs omlaag gaat, dan wordt de markt groter. Maar als de prijs omlaag gaat, dan is ook het gebruik vaak groter van elektriciteit. Zeker op wereldniveau. Dus ik denk dat we ook nog meer moeten nadenken, hoe kunnen we het energiegebruik beperken op allerlei manieren om de transitie ook te versnellen.
Ja.
En dat is natuurlijk in termen van business case is dat lastiger uit te leggen, maar als het gaat over transitie is dat denk ik wel heel belangrijk om dat te blijven doen.
Ja. En dat geldt ook in de industrie. Dus in Nederland de verplichting dat je alle investeringen in energiebesparing moet nemen als het zich binnen 5 jaar terugverdient. Die wordt ten eerste labbokakkerig nageleefd.
Mm.
Maar ten tweede zou je die wet ook best kunnen aanscherpen en zeggen, als het zich in 7 jaar terugverdient is het ook goed genoeg. Want verduurzaming via die route veroorzaakt bijvoorbeeld ook geen netcongestie. Dus dat is nog een bijkomend voordeel. Dus ik ben het daar zeer mee eens.
Ja. Hey, nog heel even, want we zitten natuurlijk nu in de podcast van Triodos Bank. In die volgende fase van de energietransitie, wat zou nou jouw oproep zijn, ook voor de banken, om die volgende fase soepel en smooth te laten verlopen?
Ja. Nou, in de eerste plaats is energietransitie denk ik een feest voor banken. Want er gaat minstens 25 miljard per jaar in om. En het kenmerk van duurzame energieprojecten is eigenlijk dat bijna alle kosten aan de voorkant zitten. Het is bijna altijd een heel groot deel kapitaalkosten, terwijl de operationele kosten heel laag zijn. Dus bij een windmolen of zonnepaneel snapt iedereen dat.
Kopen, of precies.
En ook als je huis isoleert, je doet 1 keer een investering.
Ja.
Huisisolatie of in een windmolen of een zonnepaneel.
Ja.
Of een aardwarmtebron. En daarna heb je eigenlijk tientallen jaren er, gratis mag je natuurlijk niet zeggen, maar heb je er een soort van gratis profijt van.
Ja.
Maar dat betekent dus dat financiering heel erg veel belangrijker is dan in een fossiel energiesysteem. Want dan heb je lage investeringen aan het begin en hele hoge permanent terugkerende operationele kosten.
Ja.
En met duurzaam kantelt het precies om. En volgens mij betekent dat dat de rol van financiers dus veel belangrijker wordt. En om maar iets heel banaals te noemen, de rentestand heeft daardoor ook een hele grote impact op het tempo van de energietransitie. Want als je hele hoge kapitaalkosten hebt, dan is plus 1% rente ja, veel duurder dan als je hele lage kapitaalkosten hebt. Zoals bijvoorbeeld als je een gascentrale of zo neerzet. Ja, ja. Dan heb je de rentestand heeft veel meer impact op duurzame energie, inclusief energiebesparing, dan op fossiel.
Ja, en merk je dat financiers daarop zijn toegelegd?
In principe niet. Nee, in principe is dat heel moeilijk voor financiers. Zeker omdat er ook nog onzekerheden zitten. Ja. Dus
wat de risico's net al, zijn ook groter.
Ja, dus we hadden het net al over zon en wind. Als je dat nu neerzet voor 25 jaar, elk windpark dat erbij komt.
Ja.
Het klinkt heel onaardig, maar cannibaliseert de business case van de bestaande windparken. Dus ook voor financiers is dat is voor de investeerder zelf een risico. Maar dat is ook voor financiers een risico.
Ja.
Ja.
En ja, misschien nog één ding, een van mijn stokpaardjes, de rente. Het lijkt alsof die rentestand een soort natuurgegeven is.
Ja.
Jij vertelde net al in de introductie over Amerika, waar er ook heel zichtbaar is dat er ook allerlei politiek gevoelige keuzes verbonden zijn met die rente. En wat de Europese Centrale Bank tijdens de afgelopen economische crisis deed, was een rentekorting geven voor financiering voor lange termijn projecten. De Targeted Long Term Refinancing Operation heette dat. Even geoefend voor die uit mijn hoofd kende.
Ja?
TLTRO's zeggen we.
Ja.
Ja.
De Teltro. En wat wij zo graag zouden willen, is dat we dat mechanisme dat de Europese Centrale Bank dus gewoon heeft, nu niet meer voor de economie in zich heel gaan toepassen, maar dat we die gaan toepassen voor de energietransitie. En plat gezegd komt dat erop neer dat je een rentekorting geeft voor alle investeringen die horen bij de energietransitie.
Ja.
En dan wordt in één keer de hele energietransitie, inclusief het elektriciteitsnet, een stuk betaalbaarder.
Ja.
En volgens mij zijn er hele goede redenen om dat te doen. Want de Europese Centrale Bank is natuurlijk primair besteld om inflatie tegen te gaan. Maar waar kwam de inflatie de afgelopen jaren door? Kwam door de prijsstijgingen van fossiele energie.
Ja.
Waar zorgt klimaatverandering voor? Voor prijsstijgingen van voedsel bijvoorbeeld. Dus volgens mij is er zelfs vanuit het primaire mandaat van de Europese Centrale Bank een hele goede reden om onze rentekorting te geven. Alleen dat moeten ze nog even doen.
Nou, we hopen wel dat ze luisteren dan ook nu.
Ze hebben ook wel geluisterd.
Ja.
En dat is nog een andere reden. Dat is de toezichtsfunctie van de stabiliteit van het financiële systeem.
Zeker.
Wil je niet te veel fossiele risico's, dus investeringen in de fossiele industrie. En wil je juist meer in duurzaamheid. En dat is beter voor de balansen van de banken. Dus daar zou ook de ECB als toezichthouder ook heel blij mee moeten zijn.
Win-win. Hey, we gaan afronden. Maar niet voordat ik jou gevraagd heb, Olaf. Stel dat jij nu 10 miljard krijgt. Helemaal tot jouw beschikking om de wereld mooier of beter te maken. Waar zou jij dat aan besteden en waarom?
Een mooie vraag. Als ik dan eigenlijk ben ik dus heel optimistisch uiteindelijk over die energietransitie. Dus ik zou het aan iets anders besteden, geloof ik. Dus ik zou het in onderwijs voor meisjes investeren. Volgens mij de grootste gemiste kans van de wereld is dat zoveel meisjes geen fatsoenlijke toegang tot onderwijs hebben. Ik heb zelf 2 dochters. Ook daarvoor had ik me al wel gerealiseerd wat meisjes ons nog te bieden hebben en wat voor kansen zij verdienen. Dus 10 miljard voor onderwijs voor meisjes.
Heer, heer, Olaf. En daarmee ronden we deze aflevering van Money for Change weer af. Dank je wel voor al je inzichten en je optimisme. En Hans, dank je wel dat je er weer was met je bijdrage. En natuurlijk heel erg bedankt aan jou, de luisteraar, voor het meeluisteren. Wil je reageren of heb je ideeën voor een volgende aflevering? Laat het ons weten via de socials. En tot de volgende. En dat was het weer voor deze week. We hopen dat je het een interessant en inspirerend gesprek vond. In de volgende aflevering gaan we weer verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en de toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.